Geliefde gemeente, letten wij op vraag en antwoorden 117 en 118 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 45. Zondag 45, de vraag 117 en 118 met de antwoorden. Wat behoort tot zulke gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Het antwoord luidt eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat hij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Het antwoord luidt alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Van het gebed, wat is Gode aangenaam, wat wordt verhoord en waar zullen wij om vragen? Wat is Gode aangenaam, wat wordt verhoord en waar zullen we om vragen? Gebed is nodig. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, het welk God van ons vordert, hebben wij gehoord. En daar heb ik hoofdzakelijk uw aandacht voor gevraagd, voor de genade. De genade van het gebed. Niet onze mogelijkheden, maar de mogelijkheid welke God heeft daar gesteld, en die hij ook zelf vervult door zijn Heilige Geest. En nu gaat het in deze volgende vraag en antwoord. Wat is nou een gebed dat de Heere aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ik weet niet of dat je dat nou zo direct aan elkaar kunt koppelen, aangenaam en verhoord. Het kan best een aangenaam gebed zijn, waar de Heer niets op tegen heeft, maar dat hij het toch niet verhoort. Dat kom je in de schrift ook wel tegen. Denk aan de apostel Paulus. Die zegt, hierom heb ik de Heer 3 maal gebeden om verlost te worden. Nou, dat is goed, dat is aangenaam, want Jezus zelf heeft geleerd in het volmaakte gebed te bidden, en verlos ons van de boze. Maar de Heere verhoorde dat gebed in die zin niet zoals Paulus dat wilde. Maar de Heere zei, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als het gaat daarom over de aangenaamheid en het verhoord worden van het gebed, dan hoeft dat niet altijd direct aan elkaar gekoppeld te worden, alsof het aangename de grond is voor het verhoord worden. Aangenaam, dat voel je wel aan, dat betekent hier in de zin, waar is de Heere God, waar verlustigt hij zich nou in? Waar heeft hij nu behagen in? Wat vindt de Heere God nou aangenaam om te horen? Ja. Er komt nogal een breedvoerig antwoord op deze vraag. En ik zat eigenlijk net nog even te denken aan, ja, een aangenaam gebed zou ik mee willen beginnen. Dat is een gebedje dat de kinderen spontaan soms doen. Dat is de Heer aangenaam. Al is de kennis minimaal misschien, en al kunnen ze niet lezen of schrijven, wanneer een kind bidt, is dat de Heere aangenaam. Dan vergelijk ik dat een klein beetje met wat we zingen. Hij hoort de jonge raven als ze tot hem roepen. Dat kan de Heere veel aangenamer zijn dan al die grote mannen en grote vrouwen gebeden. Niet dat de baard er nou zit, dat bedoel ik niet in het feit dat dat kind een kind is. Maar in ieder geval, een kind heeft nog niet die huichelachtige streken die een groot mens heeft. En waar Jezus zo vaak over gesproken heeft, over de fariseeën die lang op de hoeken van de straten staan te bidden, om van de mensen gezien en gehoord te worden, die als het ware tegen elkaar opbieden in het bidden om maar zo groot mogelijk te zijn. Ach, zulks leeft nog niet in het hart van vaak heel jonge kinderen. En daarom zou ik willen, bij voorbaat willen zeggen, dat is de Heere aangenaam. Ook al horen ze misschien maar twee woorden vanavond uit de preek, het amen en het begin. Nou ja, dat kan ik ook wel weer begrijpen. Maar als ze hun gebedje doen voor hun zieke vader of moeder of broertje of oma, of voor zichzelf vragen om een nieuw hart, dat is de Heere aangenaam. Kijk, kennelijk heeft de catechismus hier gelijk ons grote mensen op het oog. En omdat hij ons grote mensen op het oog hebt, daarom werden mijn gedachten bij de overdenking van deze vraag en antwoorden geleid naar het boek Jona, naar het gebed van Jona. En aan de hand daarvan, en uiteraard aan de hand van het antwoord van de catechismus, wilde ik proberen enkele dingen te noemen. Er staat in de beginnen dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Dat is de schone aangenaam. Maar het is nogal een zin. Ja. Dat wij alleen de ene ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Maar je zou er ook bij kunnen denken en die de Heilige Geest verklaart. Want een mens kan met de Bijbel voor zijn neus, kan die nog een soort voorstelling maken en een soort gedachte vormen over God die toch niet naar de zin en mening van de Heilige Geest is. En ook daarin geldt dat iedere ketter heeft zijn letter. Ja. En toch is het zo begrijpelijk ergens dat de Heidelberger zo begint. Dat de Heere bij zijn eigen naam genoemd wil worden, zoals hij is en wie hij is. En dat wij eigenlijk, en dat moet ons bij de beginnen, al met schaamte bedekken, vaak een afgod aanroepen. Een God uit onze voorstellingen. Die wij ons geformeerd hebben in onze gedachtespinsels. En die toch niet is de ware God. Als je daaraan denkt, dan durf je haast niet te beginnen eraan. Aan zo'n antwoord. Eerstelijk dat hij alleen de ene ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Dat we die om alles wat hij ons geboden heeft van harte aanroepen. Dat is nogal wat. Hoe kom je erachter? Of dat het beeld wat wij ons vormen, dat ik me vorm, dat u zich vormt, dat dat het goede beeld is. En de goede gelijkenis die de Heer ons zelf bedoelt te geven. De ene ware God. In ieder geval, de toetssteen wordt erbij gegeven die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Niet die een mens ons voorhoudt. Tenzij het is uit en naar dat woord. Maar wanneer mensen vanuit een bepaalde ingeving of een innerlijk licht ons proberen een godsbeeld te geven, dan kun je dat ook niet vertrouwen. Dan moet altijd alles getoetst worden aan de schrift, aan het woord. Is het die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft? Nou, je voelt natuurlijk aan dat we altijd wel weer mogen zingen wat we gezongen hebben. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Want als de Heer dan met ons zou doen naar wat wij ons allemaal voorstellen, dan zou de Heer ons nooit kunnen verhoren. Dan is het inderdaad de brabbeltaal van een kind, het gekras van de jonge raven, is voor de Heer hemelse muziek vergeleken bij ons bidden, bij ons spreken. De ene ware God. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Dat is heel eigenaardig. Mensen zeggen, nood leert bidden. En dat er meer gebeden wordt bij roggebrood dan bij allerlei weelderige maaltijden. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet van iemand lang geleden, ik weet niet wie het was, maar dat ik ergens een uitdrukking tegenkwam. Daar werd een opsomming gegeven wat allemaal leert bidden. En er werd een hele opsomming gegeven. En ook bijna op één na het laatste was nood leert bidden. En toen het slot was, Gods geest leert Gods volk bidden. En dat is ergens waar. Nood op zich leert een mens niet bidden. Nee, dat kan ook vloeken zijn, opstandigheid, woede, nijd. En de voorspoed, die kan het bidden ook niet tegenhouden waar de Heilige Geest bidt met onuitsprekelijke zuchten. Daarom. Als je nou van Jona hoort lezen, dan moet je eigenlijk oog hebben voor het wonder. Voor het wonder. Dat die man in zulke desolate toestand, dat hij bidt tot de Heere God. Dat was niet te verwachten. Je moet niet denken, ja, nou knijpt hij hem en nou wil hij wel. En dit, nee. Zo moet je niet denken. Het staat er als een monument, als een opgericht teken in de schrift van God en van een ontrouw mensenkind. En dat nogthans helemaal ergens verdwenen uit het gezicht een mens roept tot de Heere zijn God. Het is ergens onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt. Jona, dat betekent duif. Ik moest er net even denken. Er zit zoiets eigenaardigs in. Toen Noach met zijn ark over de grote watervlakte dobberde en toen het eind in zicht kwam, toen nam hij een duif. En een Jona nam hij. Die zat veilig bewaard in dat grote schip. En die liet hij uit. Maar dat beest dat vond geen rust voor het hol van zijn voet. Hij kon nergens landen. Die duif. En daarom hij steekt zijn hand uit. En de duif die landt weer. En hij brengt hem weer in de ark. En hij wacht nog een beetje. Dan laat hij weer die duif uit. En dan komt hij terug met een olijftakje in zijn bek. Dan moet je toch even indenken, daar zit hier nou zo'n duif, zo'n Jona, die zit daar opgesloten in, ja, in het ingewand van een zeemonster. De man heeft halswerk. Ja, nee, zo is het eigenlijk niet eens. Ik wou zeggen halswerk om overeind te blijven. Maar hij zit als een soort, ik stel me dat voor, als een uilenbal zit hij daar in die vis. Het was een man, tja, oprecht als de duif staat er geschreven. En ergens vind je wel een stukje oprechtheid, maar het was niet de goeie. Hij kon niet hebben dat God dat vijandige Nineveh zou sparen. En daarom heeft hij koers gezet heel ergens anders naartoe, met een schip. Nou, dat is niet zo mooi. Nee, dat is zeker niet zo mooi. Daarom moet je niet altijd bidden met mensen die bidden voor Gods gane getrouwe knechten. Maar je moet juist bidden voor die minder getrouwe knechten die op de vlucht willen gaan. En die er niet zoveel zin in hebben. En als je het op de keper gaat beschouwen, dan zeg je, jongen, dat is toch erg, dat is toch erg. Ja, maar hoeveel keer zijn wij op de vlucht? Hoeveel keer zijn we zelf op de vlucht van de weg die de Heer ons wijst? Daarvan af, ergens anders heen. Terwijl we toch weten dat de Heere God alleen waarheid is en dat Hij alleen gelijk heeft. En dan, dat is zo mooi, hè? Dan gaat die man weg. Wij zouden zeggen, man, ben je nog in het gebed geweest? Ja. En weet de Heer er nou van? Wat denk jij eigenlijk wel? Ben jij nou een duif? Denk je dat je zo rust vindt voor het hol van je voet? Op een schip? Op vlucht voor de Heere weg? Heb jij dan geen meelij met al die mensen? Zie jij alleen maar vijanden in al die mensen? Ben jij dan zelf God? Ja. Misschien dat iemand in zijn argeloosheid zou zeggen, nou, ik snap niks van die man. Die man die kon toch wel beter weten. Hij was notabene een profeet. Om dan zoiets te doen. Je weet toch van tevoren dat je het verliest. Je weet toch van tevoren dat je toch altijd aan het kortste eind trekt. Want God de Heer regeert. Hij is toch, Jona is toch een kind van de alleen ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat kan niet weten. Er ligt een hele wolk van getuigen rondom. Boeken van de profeten. En van de psalmen en van de geschriften. Ik kan dat weten. Dat je je voor God niet kunt verstoppen. En dat je de raad van de Heere niet kunt vernietigen. Ja, maar nogmaals, pas dat nou allemaal eens op je eigen toe. Kijk dan naar je eigen practicale leven. Je weet het toch zo goed, dit moet en dat had niet gemoet. En hoe kan iemand zus doen? Hoe kan die dat nou zo doen? Dat bestaat toch niet? Eigenwijze man. Maar ik, wie ben ik op welke dwaalwegen, geestelijk of letterlijk ook, begeef ik mij van de Heere af, tegen de geopenbaarde wil van de Heere in. Ja. Nou kan je wel oprecht zijn. Maar je had geen olijftak, symbool van de vrede, in zijn snavel, de Jona. Dat niet. Hij dacht, ik weet van tevoren hoe het gaat. Wat een godskennis had die man. God is barmhartig. God is groot van goede tierenheid. Berouw hebbende over het kwade. Ik ken God wel. En als nou die mensen luisteren dat de schrik zo met hart slaat, dan doet God het niet. Of dat die Joda ook wist, goedertieren, vader, wil de zegen aten. Ja, maar dat is toch godslasterlijk. Om zo. Ja. Ja, ja. Zeg het maar gerust. Dat wij zulke godslasterlijke mensen zijn. Zeg het maar gerust. Bij alles wat de mens weet. Ook van de barmhartigheid van de Heere God. Maar ja, goed. Alleen de ene ware God. Nou komt God de Heer natuurlijk daartegenin. Op een vreselijke wijze. Grote golven. Grote storm. Grote beroering. Groot geschreeuw aan boord. Het is allerwegen een toestand. Jona die wou groot opdoen. En alles veranderen. Het is vechten tegen de bierkaart. Wat die schepelingen ook doen. Er is geen redden aan. Ja, en die man. Die profeet van God. Zou die nog een gebedje voor ons doen? Wel, nee. Die man die ligt te slapen. Die man ligt te slapen. Hoe is het mogelijk dat iemand in zulke omstandigheden kan slapen? Wat is u, gij hartslapende, roept de schipper. Gaat het jou niks aan? Ze hebben al een vermoeden. Hij had gezegd dat hij op vlucht was voor de Heere God. Nog harder werken. Ten slotte het lot werpen. Het lot valt natuurlijk op Jona. Want Jona is niet een kurk waar het schip op drijft, maar Jona is de steen om hun nek. Daar zinken ze mee. Met Jona zinken ze. Met zo'n profeet zinken ze zeker. Als die nou uit de weg was, dan maken ze een goede kans, die heidenen, dat ze nog op het droge terechtkomen. Maar zolang Jona aan boord is, is het levensgevaarlijk. En het lot valt op Jona, uiteraard. En, ja, die mannen die zijn nog menslievender, zou je zeggen, dan zo, ja, dan dat je zo op het eerste gezicht zou vermoeden. Hè, van die ruige schepelingen. Oh, we zullen wel even overboord slaan. Maar ze zetten alles op alles. Ze vragen om vergeving. Hè? Maar ze gooien wel overboord. Dat klopt natuurlijk ergens niet. Hè? Dan hadden ze ook moeten denken samen uit. En samen thuis. Of niet samen thuis. Maar ja, hij heeft gezegd dat die vluchten. We hadden moeten zeggen, jongen. Wij willen geen helers zijn. Wij nemen jou niet mee. Dat hebben ze niet gedaan, want Jona betaalde. Was goed van betaal, dus heb de vrachtprijs betaald. Extraatje. En dan kom je weer iets tegen, iets zo merkwaardigs. Dan zeggen ze heel quasi: wat is er nou eigenlijk aan de hand met jou? Ja, ik heb het jullie gezegd. Maar, zegt hij, ik ben een Hebreër. En ik vrees die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Werp mij overboord. Nou kun je zeggen, tjong, en dan nog zo'n verbeelding. Ja, of moet je het anders zeggen? Waar nou een mens door God gekend van het toneel moet verdwijnen. Waar de hele wereld de schouwers over ophaalt. En de kerk erbij. Daar zie je dat merkwaardige. En Jona bad tot de Heer, zijn God, de enige ware God, die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Hij is overboord gegooid. Hij zag geen vis, maar hij zal wel wat hebben voelen glibberen. En tussen de tandjes of tanden door is hij zo naar binnen geslokt. Regelrecht. Ja, maar naartoe. Het is haast niet in te denken. Naar de gronden der aarde, naar het begin. Toen er nog niks was. Dan zo'n kolkende, kokende watermassa. En de geest. God zweefde op de wateren. Het lijkt hier ook wel een soort schepping. Een herschepping. En dan zit hij in dat benauwde, in die benauwde ruimteloze ruimte. En dan roept hij toch: ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Gek. Dat is raar. Dat is niet gewoon. Dat moet je met grote ogen van verbazing moet je dat lezen. Je zegt, hoe is dat nou toch mogelijk? Hij is uitgerangeerd. Hij is dood. Hij is gelijk begraven. Hij is levend ter helle nedergedaald. Zoals de grond zich opende voor Korach, Datan en Abiram, zo heeft het monster zijn muil geopend om dit uitbraaksel te ontvangen. Voor eeuwig weg te doen. Daar schiet ook totaal niks van over. In een vis. Dan wordt het des te wonderlijker. Dat God daar nou is. Terwijl God weg is. Dat de geest daar boven dat kokende water bezig is. Terwijl alles afgesneden is. Dat daar een mens, dat die daar bidt. Tot de ik zal er voor u zijn. Terwijl hij er niet wilde wezen. Voor die mannen van Nineveh. Jona. En voor die vrouwen. En voor al die kinderen. En al die beesten die daar woonden en leefden. Hij wilde er niet zijn. Dat is iets van de onuitsprekelijke genade. Ik ben een Hebreeër. Ik vrees God. Vrees jij God? Hou je mond, huichelaar. Ik vrees God. Ondanks alles, ondanks alles. En daarom roept hij tot die levende enig ware God. Hem die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Die heeft geboden. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uit helpen. Gij zult mij eren. Dat heeft God geboden. Om dat te bidden. Nog veel meer om de Heilige Geest, om vergeving, om alles wat we nodig hebben. Maar dat heeft God ook geboden. En nou, dat mannetje, dat heeft geen lengte om te vloeken of om te schelden of om te tieren. Nee, het is afgelopen. Menselijk gesproken is dit het einde. En je zou zeggen, nou, dat is een mooi einde dan. Ergens voor zo iemand. Zo iemand die is niet waard dat hij leeft. Want hij gunt een ander het leven ook niet. Hij denkt alleen maar in termen, die stomme heidenen, dat zijn vijanden, die worden daar steeds sterker. Straks vallen ze ons nog eens een keer aan. En dan zijn wij het slachtoffer. Ze kunnen maar beter nu vast allemaal ter helle gaan. En toch een God. Kijk, daar ben ik altijd zo benauwd. Ik vind het zo griezelig dat mensen zo makkelijk zeggen van... dat bestaat niet. Dat kan niet. Denk jij dat dat iemand is die bij God hoort? Nee hoor. Voor mij is het dit, voor mij is het dat, voor mij is het zus. Zo praten wij. Ik ben er altijd zo benauwd voor. Grijpt het je nooit eens aan? Die heel persoonlijke vraag. Ja, maar jij, waar hoor jij dan bij? Wie ben jij nou? Wie ben ik zelf? Als God zegenend rondgaat op deze aarde met zijn heilige evangelie en hij raapt een heleboel van die ellendelingen bij elkaar, de een uit die put en de ander uit dat die put en een derde daaruit. Wat wou ik dan? Ja, hier loopt al een risico dat je in het ingewand van de vis terechtkomt. En dat je een soort zondvloed meemaakt. En dat er niks meer is waar je kunt landen. Waar je op kunt staan. Blijkt dat God jou en de schepping weer opnieuw laat verloren gaan in het water van de begin. En toch hij bidt. Van harte. Dan moet je zo komen bij een mens. Van harte. Van harte. Dat betekent met je hart. Dat betekent dat God er echt voor je is. Al is hij er niet meer. Dan zit je alleen. Al ben je verzwolgen in de grote vloed. En toch dat God er is. Van harte. Zo. Kun je het weer bedenken waarom we begonnen zijn? O Heere, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toorn. Want verdiend hebben we het wel. Alleen al vanwege onze krenkende hoogmoed. Alleen al vanwege ons oordeel. Alleen al vanwege ons grote verstand. Van God en van het woord. De ene ware God van harte aarde. Wat heeft hij geboden? Ja, geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, maar nou heeft hij geen trek in brood. Roept hij nou niet om te bidden? Nee, dat hoeft niet. Hij is nou zelf als een broodje opgeslokt. En toch roep mij aan in de dag der benauwdheid. Hij heeft misschien geen eens gezegd, want ik denk dat hij met zijn lippen stijf op elkaar gevreten heeft. Van de stank en van alles, van al die narigheid. In een luchtbel of zoiets. Ik weet het ook niet hoe het allemaal gegaan is. Maar ik zie hem daar niet als een soort preker. Hè, die eens even iets af gaat steken. Nee. Maar zo flitst het nou alles door zijn benauwde ziel heen. En ik zou willen zeggen, zo ligt het allemaal in onze dierbare Heere en Heiland verklaard. Niet in de mens. Wat zou die man te zeggen hebben? Wat zou die nou bidden? Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. Uit de buik van het graf schreide ik en gij hoorde mijn stem. Wat is God aangenaam? Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Hier heb je het. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. Ik zat in het graf. Want dat is het graf. Als je uit het oog bent. Als er niemand meer is bij. Dat je beneden de dieren der aarde gezonken bent. Dat is de dood. Het dodenrijk. De ondergang. Mijn nood en ellendigheid. Jong. Merkwaardige man. Deze Jona. Maar nog groter. Wat een God. Wat een Heere God. Zeg, als je nou zo'n lesje gehad hebt. Hè, dan zul je leven toch wel. Ja, dan word je zo'n gunnend mens. Straks dan krijgt hij haast een beroerte. Als die boom. Die wonderboom waar hij geen hand aan uitgestoken heeft. Als hij in één keer verdort en God zegt, Jona, is het nou terecht dat je zo boos bent? Is je toorn binnenkomstig? Tot de dood toe, zegt hij. Kan me niks meer schelen. Ik ben liever dood. Ik heb niks meer mee te maken. Ik ben zat, heet, benauwd, akelig, naar, zit je daar in het zand. Oh, ik vind het zoiets aangrijpends, dat boek. Dat boek Jona. En je zou zeggen, nou, als je toch zo'n gebedje hebt mogen doen, hè, dan heb je je les wel geleerd. Dan zou je wel gaan zingen voortaan, elke dag geef mij de allerlaatste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Ja, maar je moet niet onderschatten wat een akelige mensen wij zijn. Hoe hard leers. Moet je niet onderschatten. Je moet nooit denken, dit weet ik, hier ben ik, want morgen lig je weer een kilometer achterop. Dat is de praktijk. Als je er bent, dan ben je er echt in hem. En straks, als er geen zee om in te verdrinken zal zijn met allerlei monsters, dan ben je er. Maar zolang je op reis bent, dan mag je elke dag zeggen, ach Heer, als ik maar opmerkend waar geweest hoe u gewoon mij tot uw liefde wekken, dan hoefde ik me niet zo te schamen. Maar nou moet ik me schamen. Schade je eigen wel eens. Dat denk je soms wel eens, hè? Als mensen zo recht aan, zogenaamd, zo recht aan er misnoegen over Jan, Piet en Klaas naar voren brengen. Schade jezelf wel eens. Voor jezelf. Dat je zegt, oh God, ik ben het niet waard dat ik het zonlicht nog zie schijnen. Ik loop al met mijn tong op mijn schoenen, terwijl er niks aan de hand is. En hij zeide, ik riep uit mijn stikproces, verstikkingsproces. Uit die darmen riep ik tot de ik ben die ik ben. Zou hij me horen? Zou hij me horen? Achter die, alles wat hem afsluit. En gij hoorde mijn stem. ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven. Dat hij ons niet met gelijke munt betaalt, zoals wij anderen betalen. Maar dat Vader weet, het is toch mijn kind. Maar dit neem ik niet van hem. En dat neem ik niet van haar. Daarom juist omdat het mijn kind is. Dat zal ik anders leren. Trouw, trouw Vader in de hemel. Met recht gaat dat gebed dan ook zo wonderbaar beginnen voor al die Jona's. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat is al heel wat. Dat is al heel wat als de Heere dat op onze lippen legt. Want gij had mij geborgen in de diepte. O ja. Ja, dan schiet me gelijk te binnen wat ik straks zei. Gelukkig dat Jona er in eigen persoon niet bij is, want dan had hij mij een draai in mijn oren gegeven. Toen ik zei, ja, die schepelingen die waren ook niet eerlijk. Samen uit, samen thuis, of niet thuis dan, maar ze wisten het, dat die vluchtende was voor het aangezicht van de Heer. Dat risico hadden ze niet moeten nemen. Komende beschrijft ergens ook, meen ik in Jona, ja, dat zijn nou die godsdienstige mensen in die trant ongeveer, maar als het erop aankomt, dan gaat Jona overboord. Dat is natuurlijk ergens wel waar, maar ik realiseer me opeens, als Jona erbij was, nu, dan zou die zeggen, joh, hou alsjeblieft op, dat was een goed werk van die mensen, dat ze dat gedaan hebben. Dat is een goed werk. Want hij heeft mij geworpen in de diepte, in het hart van de zeeën. De stroom omving mij. Zijn baren en golven gingen over mij heen. Wat doen wij? Wij zitten te voeten. Als het fout gaat, dan laten ze me vallen. Als het fout gaat. Dat heb je nou van die vrome lui, ze offeren nog offeranden, ze roepen de Heere aan, maar ze gooien je wel overboord. Wat heb je aan die mensen? Ja, daar ben ik mee ontdekt hoor. Daar ben ik aan ontdekt. Mijn mens is nog trouw, nog waarheid meer. Maar zou Jona het ermee eens geweest zijn? Of zou die hebben gezegd, joh, hou op. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Dat zou Jona gezegd hebben. Hij zou het niet kunnen hebben als ik zou zeggen, die akelige rotlui, nou komt het puntje bij het paaltje en dan gooi ze Jona zomaar overboord. Nee hoor, het is zijn eigen keus geweest. Werp mij overboord. Het is Gods keus geweest. En God heeft het zo gedaan. Daar ligt hij nou te midden van zijn nood en zijn ellendigheid. Recht en grondig. Ja, want er komt er ook nog in voor, geloof ik. Hè? De gronden der bergen en de grendelen der aarde waren om mij heen. Maar goed. Ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Afgrond ontvangt mij. Het wier. Ja, zo'n beest slokt al die algen en die wierdraaien. Die zitten hier, zitten om zijn hoofd heen gedraaid. Verschrikkelijk wat een toestand. Zijn preekjas is gelijk bedorven en noem maar op. Het lijkt helemaal niet op een profeet. Maar je moet niet onderschatten wat hierin spreekt als die zegt, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Want dat is ook het ergste wat er kan gebeuren. Als God zegt, ga uit mijn ogen, dan ben je dood. Dan ben je dood, dan kun je niet leven. Dat denken wij. Wel hoort men stem op stem weer klinken, we redden het zonder hem, maar die het zeggen, zinken. Zinken in de diepe zee. Wat een toestand. Ik was nederig. Nee, ik ben uitgestoten voor. Nog, dan zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Ik vind dat die man gek is. Laten we nou eens even ons menselijk denken als maatstaf nemen. Man is niet goed. Wat dacht hij? Dacht hij dat hij daar nog levend uit zou komen? Als God je uit zijn ogen weg doet. Dat je niet meer zien wil. Zien wil, dan ben je verloren. Dan heb je alleen nog maar nood en ellendigheid. Tot de grond toe nood en ellendigheid. En toch is dit God aangenaam. Ja, ik denk altijd veel te aardsgezind over alle dingen. Hè? Maar ik, in gedachten zie ik God luisteren. Wat komt er? Wat hoor ik daar? Wat hoor ik daar? Heel flauwtjes uit de verte. Wat hoor ik daar? Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. En je ligt al in de hel. Het lijkt mij net zoiets als een hel in zo'n schip, in zo'n vis. Nee, nochtans. Dat is nou niet meer menselijk. Dit is niet meer menselijk. Dit is geestelijk. Dit is de Heilige Geest. Die levenwekkend over die watervloed zweeft. En God hoort. God hoort. Hier zie je iets in van Christus. Van zijn genade. Van wat hij heeft gedaan. Maar dan niet als Jood. Volmaakt gewillig. Hij ging als die moest door Samaria. Hij ging naar de deken van Tyrus en Sidon. Hij ging zijn discipelen zeggen, jullie zult mijn getuigen zijn tot aan de einde der wereld, der aarde. Nee, dat was wel wat anders. Maar het is toch allemaal om zijnentwil. Want hij heeft uit de buik van het graf geschreid. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Daarom zit dit onheilige mannetje vastgeklemd tussen de onderzeese bergen en ravijnen. Zit toch veilig in zijn handpalmen gegraveerd. En die man die uit de ogen van God verwijderd is, die zegt nog dan, zal ik de tempel, hoe durf je het, uw heiligheid, weder aanschouwen. Het is voor mij onvoorstelbaar. Hij moest eigenlijk ook, die man is dat vast vergeten, dat mag ik niet zeggen, maar in Hebreeën 11 staan, of 12. Door het geloof heeft Jona gebeden uit het ingewand van de vis. Ik zal de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Oh, dat is zo mooi. De rechtvaardige, onrechtvaardige. Hij zal door geloof leven. En als er een eind komt aan dat mooi weersgeloof wie van ons, want we zien het niet meer zitten. We zijn zo teleurgesteld. We zijn zo in onze waarde gekrenkt. Als er een eind komt aan dat soort geloof, dan zie je opeens iets van het waarachtig geloof. Als een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Ik kom toch thuis. Kom toch thuis. Ik zal toch in zijn tempel het offer opwaarts zenden. Heb je het ook wel eens gedacht? Niet uit onverschilligheid. Maar wanneer je in de tang zit en je kan er niet uitkomen. Want je bent verloren. Je gaat niet verloren. We zijn verloren mensen. En toch, nee, ik kom thuis. Ik kom toch thuis. Ik zal toch binnengelaten worden. Ik zal eeuwig gelukkig zijn. Alle duivels rollen over me heen. Vloeken, lasteren. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid weer aanschouwen. Daar wijkt mijn ziel met een verwonderd oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de lente. Dat vindt nou God aangenaam. Dat vindt God aangenaam. Dat akelige, stekelige mannetje, die eigenlijk zo voor het oog gezien, levend ter helle vaart, dat mannetje, ja, het is blijkbaar geen verstandswerk alleen, dat hij weet, God heeft berouw over het kwaad. God zal straks die stad nog sparen. En dan sta ik daar voor gek. Ben jij een goede profeet? En die lui, ze menen het toch niet. Ze doen toch maar alsof. Maar hij heeft het toch geweten. Ik weet wel, dat maakt ons des te afschuwelijker als we het mogen weten. Als we het zelf in ons hart mogen weten. Dat God zo genadig is dat hij zijn eigen kind onder die enorme zondvloed heeft bedolven. Dat te weten. En dan nog zo te doen zoals wij gemeenlijk doen. Ik was neergedaald tot de gronden der bergen. De wateren en het wier was aan mijn hoofd. De grendels der aarde waren om me heen in eeuwigheid. Je hebt net gezegd dat je, ja, dat is nou dat, je zou zeggen dat gespleten, dat is dat wonderbaarlijke. Kijk, aan de ene kant is het zo, de deur zit op slot voor eeuwig. Hier kom je nooit meer uit. Hier kom je nooit meer uit. Je hebt het verdiend dat je in de ellende zit. Dat heb je verdiend aan je fariseïsme, aan alles wat je in je hoog moet. Enzovoort. Het is dus echt waar. De grendelen der aarde, die eeuwige deuren, die zijn zo in slot gevallen. Weg. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. O Heer mijn God. Wat een spraak. O Heer mijn God. Toen mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heer. Ja. Dat haalde die ook niet uit het winkeltje van zijn gedachten. Maar de druk van buitenaf, van die geest op dat water. Die bracht het hem in gedachten. Ik dacht aan hem. Denk aan u, o God, in het klaar. Uit de landstreek der Jordaan. En toen kwam mijn gebed in de tempel van zijn heiligheid. God wordt wil verhoren. Ondanks mijn onwaarde. Want er staat ten derde dat we deze vaste grond hebben. Vaste grond. Wat las ik net? Ik was neergedaald tot de gronden der berg. Dat we deze vaste grond hebben, dat u ons gebed niet tegenstaande wijzigers onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Mijn gebed kwam voor hem in de tempel zijner heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, al die afgodendienaars, ook die schepelingen die misschien een knieval voor Dagon of voor Baal of weet ik wat dan maken zijn. Want de zee is alweer lang stil geworden. En ze zijn heel blij. Laten we hopen dat die mensen er ook wat uit geleerd hebben. Maar als ze die valse ijdelheden, dat navolgen van wind, als ze dat vast onderhouden, nou dan verlaten ze hun weldadigheid. Dat betekent, dan zijn het ook maar daklozen. Dan heb je niks. Maar jij dan? Hoe durf jij dat nou te zeggen, man? Je hebt zelf... Ja, nee, het woord is waar. Het woord zal toch weer klinken. De boodschap dat de God Israëls is alleen God. Al ben ik dan een slechte profeet, een slecht kind, een slechte jongen, een slechte meisje. Maar de God van Israël is alleen God. De God en Vader van ons Heere Jezus Christus is alleen de Vader. Alle barmhartigheid. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Ja, dat staat in diezelfde psalm. Niet alleen roep mij aan in de dag der benauwdheid, maar doet belofte en betaalt ze de Heer. Zal dit niet vergeten zijn? Nee, dat is hij niet vergeten, denk ik. Dat is hij niet vergeten. Toen hij later weer thuis kwam, is hij naar de tempel geweest. En toen heeft hij daar laten zingen. God zij altoos op het hoogst geprezen. Ja, zo blij was hij. Ik zal u offeren met een offer. Kijk, je moet niet vergeten, mensen. Dit heeft hij niet opgeschreven toen hij in die vis zat. Dat begrijp je wel. Dit hij later opgeschreven. Toen lag dat van die wonderboom. Dat lag er ook al. En van zijn nijdigheid. Maar toen heeft de Heer hem toch ook wat geleerd. Anders had hij gezegd: u denkt toch niet, Heere God, dat ik zo'n verhaal, dat ik dat wat ik nou meegemaakt heb, dat ik dat opschrijf? De mensen lachen maar uit. Alle kerkmensen zeggen: ja, zo gaat het wel met die deserteurs. Je moet gehoorzaam zijn. Je moet luisteren. En andere mensen die spreken de bangvloek over me uit. Heren, nee, dat schrijf ik nooit op. Dat doe ik niet. Ik ga niet mijn eigen vuile was buiten houden. Maar dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft de vlag erop willen zetten van Gods grote barmhartigheid. Over Nineveh en over hem. Hij heeft het dapper opgeschreven. Hij weet er nou niks meer van. Hij is nou in de hemel. Als hij het wist dat wij er nu nog over praten. Ik zou graag willen zeggen: Jona, kom nog eens even wat vertellen. Vertel ons nog eens even. Hoe was dat nou, joh? En ik zal u offeren met de stem der danken. Het heil, de redding, de uitkomst, de uitredding is van de Heer. Dat is precies... Precies waar. He, het heil is des Heren. Dat is God aangenaam. Dat wordt verhoord. En als dat gezegd is, geloof dat Komeren gezegd, die vis die werd er zo misselijk van. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Ik weet niet waar die vis misselijk van geweest is. Er staat in ieder geval, de Heer nu sprak tot de vis. Laat eens los dat mannetje. En die vis die spuwde Jona uit op het droge. Nou, in mijn idee, ja, is het een hele grote vis geweest. En die heeft hem zo met een boog, zo rots, door de lucht en toen in het zand. Een laatste duik in het zand en daar ligt hij. Dat ziet hij er raar uit. Uitgespuugd op het droge. Is dat nou Gode aangenaam? Ja, dat is Gode aangenaam. Was hij eerst maar eens een beetje af, man. Knap je een beetje op. Leg je jas, als die er nog is, en even te drogen op het zand. Dat je er weer een klein beetje fatsoenlijk uitziet. Dat je weer een klein beetje aanspreekbaar bent. Maar zo is het goed. Hier heb je de droge grond onder je voeten. Hier heb je de grond waar hij zijn voetstappen wil bezetten. Waar hij wil komen om met zijn woorden te zeggen, hoor naar mij. Wat is dat een aangenaam gebed. Wat wordt dat verhoord? Wat het ook is, als je het nodig hebt. Als je het nog niet nodig hebt, mag je er ook alvast om vragen en zeggen, Heer, alsjeblieft, als het zo naar en raar met mij afloopt, mag ik dan ook alsjeblieft, net als Jona, aan uw genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Ja, uit die vis kan ik niet uitkomen. Maar wilt u dan ook een woordje spreken tot die vis? En dan spuwt hij me wel uit op het droom. En zo is het geschied dat ze al behouden aan land kwamen. Amen.